Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Annemie Peters.
Goedemiddag, dat heb je als je multimediale correspondenten uitnodigt die en Brussel en de NAVO en Europa moeten verslaan.
Die
moeten
België.
België ook nog, die moeten van de EU-top met de fiets door Brussel naar vrijdag op Clara. En die zijn maar op het nippertje op tijd. Dag Sander van Hoorn.
Hallo.
NOS-correspondent, wil je een uitblaasmuziekje of zal het gaan?
Nee, het gaat wel. Ik leef nog en dat is in het Brusselse verkeer al een klein wonder.
Was het Rutte die je bezig hield?
Het was Rutte die mij bezig hield, ja. Ja, nog even napraten over China. De Brexit eigenlijk niet meer, dat hebben we gisteren afgehandeld. Maar China is natuurlijk belangrijk in relatie tot Nederland, de Europese Unie, maar ook België.
China, alsof er geen Nederlandse verkiezingen tussen gezeten hebben.
Ja, maar dat is ook wat Rutte volgens mij zo leuk vindt aan Europa erbij doen. Dat is ook wat ik zo leuk vind. Het komt allemaal voorbij.
Loopt Orbán daar nog rond?
Die loopt daar zeker rond.
Het is geschorst, maar niet op de top natuurlijk. Hè?
Nee, hij is geschorst uit zijn Europese christendemocratische familie. En die hielden gisteren een voortop, zeg maar. Dat ze met alle christendemocratische leiders bespreken wat ze op die top gaan doen. Één lijn trekken. En daar mocht hij dus niet meer bij zijn. Maar intussen is hij nog wel gewoon premier van Hongarije. En als zodanig aanwezig op de top.
Eigenlijk kwam je niet voor Europa. Ook niet voor de Nederlandse verkiezingen zelfs, want wie had dat kunnen voorspellen? Je kwam voor 22 maart, hè, daarvoor was je uitgenodigd. Maandag dachten wij een Nederlander in Brussel, die eens kijkt naar hoe er hier wordt omgegaan met die aanslagen van 22 maart. Interessant. En toen gebeurde...
Van alles.
Wat moet ik nu zeggen? De aanslag, het schietincident in Utrecht, ja. Dat was maandag. Toen waren de verkiezingen in Nederland, ook een soort van aanslag.
Nou, in elk geval een grote gebeurtenis.
Ja, een ontplofte bom, zoiets, hè. Baudet, de onverwachte... Of onverhoopte winnaar. En dan vandaag toch ook 22 maart, hè, dat we herdenken. Dat geeft een hoop gesprekstof. En relevant is ook in deze allemaal dat je Midden-Oosten-correspondent bent geweest. Gewoond in zowel Tel Aviv als in Beirut bijvoorbeeld. Heb je ook in Nieuw-Zeeland gewoond? Dan kunnen we dat
nee,
er ook nog bij nemen.
Nee, Christchurch ben ik nog nooit geweest.
Maar
nee.
We gaan op onze woorden moeten letten, hè, met al die aanslagen. Als Midden-Oosten-verslaggever ben je dat een beetje gewend op je woorden letten. Grote discussie herinner ik mij in Nederland over Midden-Oosten-verslaggevers en dat ze niet objectief zouden zijn. Ja. Dat ging ook over jou, dat ze nooit niet gekleurd waren.
Kan ook niet, als je eerlijk bent. Want je komt ergens vandaan en er is een heel interessant experiment geweest. Ik geef u een A4'tje en een minuut de tijd, teken een kaart van de wereld. Nou, u begint waarschijnlijk al met in België precies alle grenzen te tekenen. En dan Nederland erbij, Frankrijk, Duitsland. En dan is de minuut al bijna op. En dan is de rest van de wereld nog niet ingetekend.
Ja, ja, maar je begint met wat je kent. Maar jij woonde zowel in Tel Aviv, zoals ik zei, ja, als aan de andere kant.
Nee, maar wat ik maar wil zeggen is dat objectiviteit al door de plek waar je geboren wordt een illusie is.
Ik weet het, maar door de woordenschat die je gebruikt kan je toch wel een beetje sturen. En een van de beschuldigingen toen was dat Hamas door jullie, journalisten, stevast een beweging werd genoemd.
En geen terroristische
geen
organisatie.
Nee,
klopt. Omdat het veel meer is dan dat. En dat is de aardigheid van daar rondlopen. Dat je niet meer de luxe hebt van het makkelijke oordeel. En op het moment dat je dus een beweging in de volle breedte recht probeert te doen, dan moet je op je woorden letten. En dan vind ik dat op het moment dat je het een terroristische organisatie noemt, elke keer, dan verblind je zeg maar een zuivere blik op de werkelijkheid. Terwijl als het ter sprake komt als een terroristische organisatie, dan moet je dat wel degelijk benoemen.
Ja, je zou dat ook vooringenomenheid kunnen noemen, toch?
Nee, dat zou ik niet zeggen. Juist het tegenovergestelde.
Ik stel de vraag naar woordkeuze ook omdat dat deze week ook een issue was. Hè?
Zeker.
In verband met die aanslag maandag in Utrecht. En nu wik ik mijn woorden ook. Premier Rutte, die zei meteen stellig ook, dit is een aanslag. Mm-hmm. Het laatste nieuws, krant van bij ons, die ken je intussen ook wel. Ik moet dat niet uitleggen voor jou. Die schreef de dag na het incident en bijna ook ostentatief op de frontpagina: persoonlijke afrekening eist 3 levens. Dat is net zo goed een statement.
Dat is
want
net
dat
zo
was
goed
ook niet duidelijk.
Nee, dat is voorzichtigheid de andere kant op. En dat is het lastige van journalistiek. Hè. Dat is hele instant geschiedschrijving eigenlijk. En daar worden fouten gemaakt. Dat moet je om te beginnen erkennen. En ik denk dat zowel het laatste nieuws als Rutte erkent dat ze wellicht wat dat te snel hebben geoordeeld. Maar voor een nieuwsmedium is het nog weer extra gevaarlijk natuurlijk, omdat je daarmee het denken erover stuurt. En het denken een bepaalde kant op sturen is veel makkelijker dan het later eventueel de andere kant op sturen.
Ja, en omdat jullie voor verkiezingen stonden, was dat of lag dat extra gevoelig, hè? Die aanslag of geen aanslag?
Zeker, alleen ik vind dat dat op zich geen rol mag spelen in de journalistieke keuzes die je maakt. En dat is wel moeilijk, want natuurlijk ben je bewust van het feit dat de VRT hier, de NOS in Nederland, onder een vergrootglas ligt. Alleen op het moment dat je dat toestaat, dat je dus rekening houdt met wat men van je zou kunnen gaan vinden, dan is dat een glijdende schaal die in de volgende fase leidt tot zelfcensuur. En dat brengt ook weer allerlei kansen op fouten met zich mee. Dus mijn ervaring uit het Midden-Oosten ook, waar ik ook onder een vergrootglas lag, is dat je uiteindelijk dicht bij jezelf moet blijven. Op het moment dat jij je keuzes voor jezelf kunt verantwoorden. Ik ga dan geen woorden gebruiken, maar dan kun je de rest zeg maar buiten beschouwing laten.
En gebruik die woorden is?
Fuck de rest.
Op Clara.
Ja.
Mm-hmm. En was de aanslag nu een aanslag? Ik hoorde net in het nieuws zeggen, de man heeft alles bekend.
De man heeft alles bekend. En hij heeft dus bekend dat hij geschoten heeft. Inmiddels is ook al duidelijk, het is al langer duidelijk, dat er geen relatie is tussen hem en de slachtoffers. Dat maakt het een aanslag. De volgende vraag is natuurlijk, is het een terroristische aanslag? En dat zijn ook woorden die al vrij snel ook door officials in de mond genomen werden. Waarbij je er dan vanuit moet gaan dat die officials meer informatie hebben dan wij. Wat staat er bijvoorbeeld op het briefje dat hij achter de voorruit van zijn vluchtauto had achtergelaten? Ik weet het nog altijd niet. Officials wel, als zij op basis daarvan woorden kiezen, dan zegt dat wat. Daar mag je rekening mee houden. Maar officieel, ook op dit moment, erkent het Openbaar Ministerie, deelt niet de bekentenis van die man als hij die al gegeven heeft. En dus mag je officieel nog niet terroristische aanslag gebruiken.
Maar schietincident zeggen we ook niet meer.
Nee, zeker.
Dat schrappen we ook. En heeft die aanslag nu invloed gehad op de verkiezingen in Nederland?
Vind ik heel lastig om te beoordelen. Het buikgevoel zegt natuurlijk van wel. Dat mensen, de angst die was er namelijk. Want die aanslag, dat is natuurlijk één ding. Dat is een gelokaliseerd feit. En de mensen in die tram die zijn bang geweest. Maar vervolgens gaat zo'n hele stad op slot. Op een gegeven moment de oproep, het advies om binnen te blijven. Dat doet tot in de wijde omgeving. Tot in heel Nederland, misschien zelfs wel in België, doet dat wat met mensen die op hetzelfde moment of even later het openbaar vervoer nemen? Zou het ook mij weer kunnen gebeuren? Nou, ik hoef u met de ervaring in Maalbeek natuurlijk niet daarover te vertellen.
En alsof het gisteren was.
Daar komen we zo nog wel over te spreken. Maar wat dat betreft is het een daad van terreur, want terreur is wat het effect is van de daad.
Mm-hmm. Zullen we nu een uitblaasmuziekje en dan over die verkiezingen is een boom opzetten?
Ja, want een feestelijk muziekje vind ik nog niet passen op dit moment.
Dan moet ik voorzichtig zijn met wat er klaar staat. Laten we hopen van niet.
I have eyes for you to give you dirty looks. I have words that do not come from children's books. There's a trick with a knife I'm learning to do. And everything I've got belongs to you. I've a powerful anesthesia in my fist, and the perfect wrist to give your neck a twist. Hammerlock holds, I've mastered a few, and everything I've got belongs to you. Share for share, share alike, you get struck each time I strike. Me for you, you for me, I'll give you plenty of nothing. I'm not yours for better but for worse, and I've learned to give the well-known witch's curse. I've a terrible tongue and a temper for two, and everything I've got, ooh, it's not a lot, everything I've got belongs to you.
Cecil McLaren, Salvant, Everything I've Got Belongs to You. Was niet te vrolijk, Sander van Hoorn?
Nee, ik vond het wel passen.
Correspondent voor de NOS. Het is wat vroeg om dit soort uitspraken tegen jou te zeggen. Je bent pas mijn gast, een kwartiertje. Het nieuws kwam uit Nederland, hè, deze week. Even horen naar dat nieuws.
Vaak duurt het tot het moment dat het bijna voorbij is, voordat we ons realiseren wat we hebben en wat we hadden moeten koesteren. Als het bijna te laat is. En zo staan we hier vanavond, te elfder uren, letterlijk. Te midden van de brokstukken van wat ooit de grootste en mooiste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend.
Tot op de draad geanalyseerd. Ja. Deze toespraak intussen. Ja. Dan kwam er nog iets van een boreale wereld. Dat kennen we ook intussen. Ja. Die verkiezingen hebben waarbij nog maar één naam ertoe doet. Thierry Baudet. 13 zetels binnengehaald in... wat nu precies? Heb je een Vlaamse vertaling voor provinciale statenverkiezingen met weerslag op de Eerste Kamer?
Nou, provinciale staten, dat klinkt vreemd, maar dat is gewoon het parlement van een provincie. En een provincie, dat kennen we in België natuurlijk ook. Alhoewel, ik denk dat de provincies in België wellicht iets minder macht hebben dan in Nederland. Dus wat dat betreft een bestuurslaag zeg maar tussen de provincies en de gewesten hierin. Alleen die kiezen, en dat is natuurlijk de relevantie vooral, getrapt de Eerste Kamer. Dus de leden in de Provinciale Staten, die kiezen de Eerste Kamer. En in die zin is het natuurlijk landelijk van belang.
Ja, en het gewicht zit hem toch ook in het feit dat ze een graadmeter zijn, een belangrijke graadmeter voor de Tweede Kamer.
Ja, en je hoort in Nederland nu wel de bezweringsformule bij andere partijen dat dit slechts een graadmeter is en dat het het moment is, omdat het relatief door iedereen altijd onbelangrijke verkiezingen gevonden worden. Opkomstpercentages zijn ook altijd heel erg laag. Deze keer trouwens niet, maar dat terzijde. Maar dat dit dus het moment is, de verkiezingen, om een proteststem te laten horen. En daarmee klinkt dus de hoop bij de zittende politici dat het bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen wel eens mee zou kunnen vallen.
En die zijn wanneer?
Dat moet ik denk over 2 jaar, maar dat moet ik even schuldig blijven. Maar ik denk trouwens dat die politici daar wel eens van een koude kermis thuis zouden kunnen komen. Want hier is denk ik iets aangeboord wat niet van vandaag of gisteren is, de onvrede bij mensen. De wens om dat tot uitdrukking te brengen. We hebben dat natuurlijk bij Fortuyn gezien. We hebben dat bij de PVV van Geert Wilders gezien. Dus ik vind het nogal naïef om te veronderstellen dat de uitslag bij de echte Tweede Kamerverkiezingen heel erg anders is.
En dan stond hij nog niet op de lijst, hè, toch? Of heb ik daarnaast gekeken?
Op de lijst.
Thierry Baudet, is die zelf opgekomen?
Nee, niet voor deze verkiezingen.
Nee, want hij zit in de Tweede Kamer dus dat kan niet.
Nee, dus wat trouwens wel een interessant verschijnsel is, want doordat een startende partij, en hier heb je dat met de N-VA natuurlijk ook gezien, moeite heeft om plekken op te vullen, bestuursplekken, zie je dat in Nederland de cumul opeens zijn introductie heeft gedaan. Hè? Dus dat bestuurders in de ene provincie misschien ook gekozen zijn in de andere provincie of ook in de Eerste Kamerzitting moeten nemen. Wat dat betreft, ja, het is heel interessant om te zien wat er gebeurt met Thierry Baudet, wat er gebeurt met zijn verkiezingen.
Maar ontluisterend ook, want je kon niet op hem stemmen.
Nee, maar dat is natuurlijk vaker.
Ja, maar toch haalt die partij dan zoveel stemmen.
Ja, maar kijk, ik weet niet, dat is in België toch ook wel zo, dat lokale verkiezingen vaak een enorm nationaal tintje hebben, dat ook landelijke kopstukken worden ingezet bij die lokale verkiezingen. Nou ja, goed, hier in België is het natuurlijk wel heel direct, omdat veel van die landelijke kopstukken lokaal burgemeester zijn, of in die zin, die cumul, die zorgt ervoor dat die verwevenheid hier nog groter is. Maar ook in Nederland heb je dat natuurlijk. We hebben nu een heel debat in de opmaat naar de Europese verkiezingen. Als je dan een lijsttrekkersdebat hebt, wat hier een partijvoorzittersdebat zou zijn, moet dat dan zijn met de Europese lijsttrekkers of met de landelijke lijsttrekkers?
Ja, maar goed, wat gaat dat geven over 2 jaar dan, hè, bij Tweede Kamerverkiezingen? En heeft hij wel volk, die Baudet? Want je zegt nu, ja, de cumul treedt nu op, maar heeft hij mensen genoeg om in te zetten?
Nou ja, op het moment dat veel mensen op hem stemmen, zou je daaruit af kunnen leiden dat er ook een potentieel is dat bereid is voor hem te werken. En dan is de kunst, en daar zie je het vaak misgaan, ook met de LPF van Pim Fortuyn destijds, met de PVV ten dele, de kunst is om mensen te selecteren die goed functioneren, die niet een eigen agenda hebben, die de fractiediscipline, zoals wij dat noemen, blijven volgen. Dat wordt een hele uitdaging.
Ja, maar dat hij geen partij heeft.
Hij heeft een partij, daar kunnen ook mensen lid van worden.
Ja, nauwelijks een programma.
Provinciaal
dat is
in elk geval
zijn
niet.
Achilleshiel.
Nee. Dat is zijn Achilleshiel. Ik snap dat u dat zegt, maar dat kan de kiezer kennelijk weinig schelen. Die kijken naar bepaalde punten waarop Baudet zich voor laat staan. Hè? Dus kritisch klimaatbeleid, kritisch asielbeleid, nou ja, al dat soort dingen. En Ja, dat is kennelijk voor mensen in elk geval bij deze verkiezingen voldoende
op
geweest.
Op korte termijn. Ja, want je zegt, je noemt zelf Pim Fortuyn, na zijn dood stelde zijn lijst niks meer voor.
Maar ligt dat aan de inhoud of ligt dat aan het feit dat het boegbeeld mist?
Dat is de vraag.
Dat is de vraag. Ik denk dat het boegbeeld missen natuurlijk heel erg belangrijk is geweest. Nou, het boegbeeld is er nu nog steeds. En kennelijk vinden wij Nederlanders het lekker om achter krasse uitspraken te gaan staan. En ik weet niet of het in Vlaanderen wel anders is, hoor. Want ook hier heb je natuurlijk een van de populairste politici van Vlaanderen, maar van heel België, is Theo Francken. Dat is hij echt niet geworden, omdat iedereen minutieus zijn beleid heeft bestudeerd.
Je kan het niet alleen op de krasse uitspraken steken, volgens mij.
Nou ja, ik
want dat is de kiezer negeren.
Ja, maar dat is een waardeoordeel. En dat is eigenlijk zegt dat meer over u dan over de Nederlandse kiezer. U zegt daarmee hoe het zou moeten zijn in een ideale samenleving.
Doet u met u mee?
Ja, zeker. Ja. Ik denk laat ik het wat minder persoonlijk maken. Ik denk dat we er vanuit moeten accepteren dat die samenleving aan het veranderen is en dat de politici daarmee mee veranderen. En de worsteling, met name aan Waalse zijde, met het fenomeen Theo Francken, zit hem er onder andere in dat er bij journalisten, waarschijnlijk ook bij de bevolking, een fysieke weerzin is die ze niet uit de berichtgeving kunnen houden. Nou, dan begin je al op achterstand. Dat Francken zich een discours, een manier van praten bezigt waar journalisten in elk geval aan Waalse zijde geen raad mee weten. Nou, datzelfde verschijnsel, dat zie je nu ook in Nederland. Hoe ga je om met iemand die pleit voor een boreale samenleving, wat, als je het een beetje vrij vertaalt, gewoon de Arische samenleving.
Maar misschien hebben mensen dat ingevuld zoals ze dat willen invullen.
Maar dat is altijd zo.
Ja, en negeren we de kiezer in dit discours veel te veel.
Ik las vandaag een interessante tweet van iemand, ik weet even niet meer van wie, die zei, kiezer die krijgt altijd gelijk, maar of die gelijk heeft, is de vraag. En dat vind ik een hele interessante, want de stembusuitgang is onmiskenbaar. En dan kun je wel zeggen van ja, die kiezer die heeft dit verkeerd begrepen, of de politicus die past niet bij die kiezer, maar die kiezer die heeft gesproken, daar heb je het mee te doen.
Maar Sander, je zou ook kunnen zeggen, de kiezer is niet gelukkig met wat er nu is en kiest voor wat anders. En dan moet je zoeken waar die zo ongelukkig over is.
Maar dat is het nadeel van een democratie om te beginnen. Maar sowieso van eens in de vier jaar naar de stembus kunnen als die kiezer zo ongelukkig is. En laten we trouwens even bedenken, hè, dat als je PVV en Forum voor Democratie bij elkaar optelt, nog altijd 80% van de kiezers heeft ergens anders opgestemd. Toch ook niet een onbelangrijk gegeven. Maar goed, als die 20% of die, hè, wat op Baudet heeft gestemd, als die ontevreden zijn, nou, dan mogen ze dat over 2 jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen laten blijken. En tot die tijd moet je ervan uitgaan, want dat is de premisse en ik vind het een glijdende schaal om daaraan te gaan twijfelen, dat die kiezer willens en wetens op Baudet heeft gestemd.
Ja, om een reden.
Om een reden.
Die moet uitgezocht worden, want ik lees in jullie kranten en in onze kranten, het woord ontevredenen komt heel vaak terug, hè?
Maar dat is niet ontevreden met Baudet. Juist
nee,
niet.
Nee, ontevreden met Nederland.
Ontevreden met de instituties die er in Nederland en in Europa zijn.
En waarmee dan? Waarover ontevreden?
Nou, dat vind ik een interessante vraag. Want ik bedoel, het is een van de rijkste landen ter wereld. Als je naar de statistieken kijkt van geluk, dan komt het geluk van de volwassenen en zeker van de kinderen altijd echt in de top 10 als het niet de top 5 is.
Ja, waar dat is nooit te veel gemeen, toch?
Maar waar maken we ons druk om? Waarom in een land waar geen echte armoede is, ja, er is armoede, ik weet het, maar waar het gemiddeld genomen echt goed geregeld is en als je dat niet gelooft, ga eens in een ander land kijken. Waarom stemmen wij tegen het establishment wat ons zover gebracht heeft? Maar het interessante is wel, de vorige keer dat met zo'n flamboyant figuur gebeurde, dat was op Pim Fortuyn, dat was tijdens de paarse kabinetten, dus de liberale socialisten en D66 bij elkaar. Dat waren hoogtijdagen en toch was men ontevreden.
De kiezers zijn de gele hesjes van Nederland, zei Peter van der Meers.
Ja.
Het gevoel is hetzelfde. Het gevoel vergeten, genegeerd worden door de politiek.
Maar dat Peter van der Meers maakt hier natuurlijk de fout dat hij de kiezers veralgemeniseert. De kiezers dan toch op Thierry Baudet.
Want nee, probeert uit te leggen.
Ja, nee, ik snap het. Alleen wat ik vervelend vind is dat veel journalisten, en ik zeg niet u, ik zeg niet Peter van der Meers, maar veel journalisten beginnen vanuit een verontwaardiging. Beginnen vanuit een ongeloof. En daarmee denk ik dat het heel lastig wordt om te kijken. om objectief te kijken en om daarmee te snappen wat er aan de hand is.
Maar wat jij doet is toch ook vanuit ongeloof beginnen analyseren. Als je zegt, er is toch niks te klagen in Nederland. Waar klagen ze over? Dat is toch ongeloof? Dat is bijna niet geloven dat er mensen zijn die durven te klagen.
Nou ja, of in elk geval durven te klagen. Ik bedoel, Nederlanders zitten het klagen in het bloed. En ik ben inmiddels al lang ervan overtuigd dat je dingen niet moet relativeren. Natuurlijk heb ik in het Midden-Oosten van alles meegemaakt. En natuurlijk, de problemen die ik in België heb, die zijn vele malen groter dan die ik in Nederland heb. Maar als ik in Nederland zou wonen, zou ik me ook weer om die kleine dingen druk gaan maken. Dus dat moet je vooral niet relativeren. Alleen, je druk maken over iets. Stemmen op een partij die ander beleid voorstaat, dat is één ding. Maar stemmen op een partij die zegt, een paar honderd jaar geleden was Nederland nog glorieus, die daarmee niet zegt dat er toen ook nog iets was als een koloniaal verleden en slavenhandel en dat soort dingetjes. Iemand die een klimaatontkenner is, terwijl dat toch inmiddels, ik bedoel, wel redelijk is aangetoond dat de mensen invloed heeft op het klimaat. De klacht op die manier uiten, dat verbaast mij. En dat, verontwaardigt mij.
Jullie staan op nummer 5 van de gelukkigste landen ter wereld.
Oké, u heeft het opgezocht.
Ja, wij staan op 18. En de graadmeters zijn inkomen, sociaal stelsel, vrijheid, levensverwachting, economie, begroting, ook politiek, corruptie of niet, dat soort dingen.
Ik kan me dan voorstellen dat, als ik dat zo voorbij hoor komen, dat Nederland hoger scoort.
Ja. Maar die gelukkigenlijst heeft toch niet goed gemeten dan?
Ja, of je meet verschillende dingen. Want
er is een groep mensen voor wie die geluksparameters niet opgaan.
Nee, alleen geluk objectiveren is natuurlijk altijd om te beginnen al lastig.
Zeer moeilijk,
nu, op het moment dat je dat gaat onderzoeken, moet je dat objectiveren. Dat is gebeurd op de basis van de criteria die u zojuist heeft opgelezen. Maar de perceptie van het eigen geluk is nog weer wat anders. En daar zit altijd een raar ding. Ik bedoel, de misdaadcijfers die nemen af de laatste tijd. De asielcijfers, de immigratiecijfers, die nemen af de laatste tijd. En toch is de perceptie dat de criminaliteit toeneemt, is de perceptie dat het aantal asielzoekers hoger is dan ooit. En als je nog even verder gaat bij sommige mensen, dan is ook de perceptie dat daar een directe correlatie is tussen, een causaliteit is tussen die twee. Je kunt het je afvragen, want de perceptie is wel de basis van waarop mensen stemmen en niet het gemetene in dat soort statistieken.
Maar perceptie moet je ernstig nemen toch ook. Als iemand het gevoel heeft dat het niet veilig is
en
buiten.
En daar misschien, en wat dat betreft, wat een interessant gesprek is dit geworden, want daar zit misschien de basis van een van de problemen. Dat je dus op perceptie geen beleid zou kunnen voeren, of in elk geval moeten willen voeren. Dat je dus een premier hoort in Nederland bijvoorbeeld die zegt het gaat hartstikke goed. Dat objectief misschien echt ook zo is. Dat objectief gezien ook echt door die Europese Unie en de interne markt komt. Maar op het moment dat mensen dat niet zo voelen, dan ontstaat er dus niet alleen een beweging richting stemmen op deze partij, maar ook een distantie met politici, wetenschappers die dat zeggen. Die dus zeggen wat objectief misschien wel waar is, maar wat jij niet zo voelt. En het knappe van Thierry Baudet is dat hij dus
dat weet te onderkennen.
Ja.
Onderscheppen.
En ik vraag me af, en dat vind ik echt een interessante vraag, weet hij dat wat objectief gemeten wordt en kiest hij ervoor om dat niet te uiten, maar om op dat gevoel van die mensen te zitten, de perceptie? Of gelooft hij het echt, wat hij zegt?
Of heeft hij zoveel voeling met het volk, dat hij het weet, hè? Die gele hessen in Frankrijk, die hebben toch ook een punt als ze zeggen, al die klimaatregels, die kosten ons geld. Ja. Ons belastingbetalers, geld dat wij niet hebben.
Ja. Nou ja, maar dat natuurlijk, alleen je kunt, dat is het lastige van de gele hesjes onder één noemerscharen. Er zullen klimaatontkenners bij zijn. Er zullen ook mensen zijn die zeggen van klimaatbeleid is goed. Alleen de lasten daarvan, die moeten eerlijk verdeeld worden. Dus daar heb je alweer twee hele verschillende dingen te pakken.
De punten van Baudet zijn er drie. Hè? Hij heeft klimaat, of anti-klimaat, of geen klimaat. Migranten. En Europa. Dus op die drie punten vindt hij gevoelige plekken of zaken waar onvrede over heerst.
Ja.
Wat migranten betreft kun je ze zo verzinnen toch, hè? Zo bedenken.
In welke zin?
Mogen mensen nog verzuchten dat ze niet onder hun eigen mensen leven.
Ja, maar ja, goed, ik sprak laatst in Hongarije, wat een van die landen is, hè, waarvan ze gezegd hebben van wij willen geen migranten opnemen, zelfs niet die herverdeling vanuit Italië meewerken. En dat is inderdaad, als je daar rondloopt, een behoorlijk mono-etnische, monoculturele stad. Ik was in Boedapest. Ik sprak daar een Nederlander die zei van ja, ik ben echt een wereldburger. En van mij mag het allemaal dat gezegd hebben. Ik vind het eigenlijk best wel prettig hier, om die reden. Dus het is natuurlijk heel erg lastig om daarover te oordelen. Uiteindelijk is het denk ik heel menselijk om binnen je eigen clan, binnen je eigen stam, binnen je eigen groep je veilig te voelen. En op het moment dat dat bedreigd wordt, ja, dan ga je dus je terugtrekken op die stam of die natie of dat gevoel. En het lastige daarvan is dat vaak zie je dat het terugtrekken in je eigen groep, dat gepaard gaat met het je afzetten tegen andere groepen. Dat gepaard gaat met het zoeken naar een sterke leider. En dat het gepaard gaat met een zucht naar het eigen glorieuze verleden.
Mm-hmm. Het hangt er maar vanaf waar je precies woont. Als je in de Bijlmer woont, is dat moeilijker, denk ik.
Zeker, ja. Ja. Maar daarom, ik bedoel, Baudet heeft een gigantische overwinning geboekt. Maar er zijn natuurlijk nog altijd veel meer mensen die niet op hem gestemd hebben.
Mm-hmm. Maar als je ze luxe ontevredenen noemt, die mensen, dan ben je fout bezig.
Ja, maar luxe is relatief. Kijk naar die welvaartslijsten. Ik bedoel, in Nederland hebben we het alweer een aantal stappen beter dan in België. Moeten we ons definiëren ten opzichte daarvan? Of ten opzichte van hongerige kindjes in Afrika? Heel maar zo'n beeld van wat je ouders gebruiken op het moment dat jij je bord niet wil leeg eten. En dan zeggen van ja, maar kindjes in... Luxe is relatief. Mm-hmm. En klagen over luxe dus ook.
Ja. Maar je genegeerd voelen ook, hè?
Zeker.
Dat is zoals de Trump-stemmers die we ook ooit hebben weggezet en nog altijd wegzetten, denk ik. Nou, ik domme mensen en racistische mensen.
Wat je moet vaststellen is dat de groep boze witte mannen is. En zich nu ook wel aftekent. Verkiezingsonderzoek in Nederland begint natuurlijk op gang te komen.
Zijn boze witte mannen die op hem hebben gestemd?
Ja, van boven de 35.
En zijn het intelligente mannen? Want ik heb die analyse ook gisteren gelezen en dan bleek het... intelligente groep mensen, jonge mensen ook, stond er toen nog. Maar vandaag lees ik minder...
Ja, het onderzoek is nog aan de gang. En ik ken ook niet alles wat daarover geschreven wordt. Maar nee, volgens mij is het dus te makkelijk om te zeggen van dat zijn de domme arbeiders uit de achterstandswijken. Nee, dat is... Het risico van het zoeken naar een verklaring is ook dat je, meten is weten, dat je bepaalde dingen over het hoofd ziet. Dus ik vind dat je heel onbevangen moet kijken naar elk fenomeen en dus ook naar de opkomst van Baudet en de achterhang van Baudet.
En misschien kwamen zijn kiezers wel uit alle lagen van de bevolking.
Nou ja, daar lijkt het volgens nog wel op.
Vraagt men zich in Nederlandse media dat af op dit moment al? Van wie zijn die mensen en hebben we ze misschien ook over het hoofd gezien in onze programma's?
Vanaf 1 seconde na de verkiezingsuitslag is dat proces begonnen en dat is nog niet gestopt. Voor een deel is dat proces goed en zeker voor journalisten. Nieuwsgierigheid, kijken wat is er gebeurd, hoe verklaar ik dat. Er zit alleen, denk ik, bij veel journalisten ook een soort angst in. En dat is de angst van Pim Fortuyn. Zijn opkomst, de onvrede die leidde tot zijn opkomst, die heeft, generaliseren mag nooit, maar toch maar vooruit, de journalistiek in Nederland gemist. En er zit een soort angst nu om weer iets te missen. En dat angst is dus een slechte raadgever. Cliché mannetje, je hebt mezelf uitgenodigd, maar vooruit. Angst is ook in dit geval een slechte raadgever. Omdat je moet niet vanuit angst redeneren, je moet vanuit nieuwsgierigheid redeneren.
En dat gaat voor iedereen op, hè?
Zeker.
Thank you.
Avishai Cohen Trio en Beyond hadden we nu niet een mooi stukje piano moeten uitzenden. Gespeeld door Thierry Baudet.
Ja, had gekund. Ja, zeker. Ja.
Ik heb hem dat op tv zien doen, ja. Sander van Hoorn.
Niet onverdienstelijk
nee,
trouwens.
Nee, het was niet slecht. Ja. Misschien voor klassieke Clara-luisteraars wel.
Nodig hem een keer uit.
Misschien ben ik nog niet Clara genoeg.
Nodig hem een keer uit.
Dat is nog een idee. Sander van Hoorn, correspondent voor NOS in Brussel. Voor dit programma uitgenodigd maandagochtend toen er nog geen schietpartij geweest was. Nee, aanslag mag ik intussen zeggen, hè, op de tram in Utrecht. Geen verkiezingen in Nederland, waarbij die schutter in Utrecht trouwens door een Baudet in de vergetelheid is geduwd. We nodigden jou uit voor 22 maart, omdat vandaag 22 maart is, 3 jaar na de aanslagen in Brussel. En dit is 3 jaar geleden.
Ik ga u even onderbreken, want we gaan naar Brussels Airport. Als alles goed gaat, heb ik nu Niels Cagnot aan de lijn, de vluchtverantwoordelijke voor Brussels Airport. Goedemorgen.
Ja, goedemorgen. We hebben hier een heel zware explosie gehoord en gevoeld ook. We hebben van hier zicht op de vertrekhal en we zien rookpluim naar buiten komen. De ruiten zijn volledig verbrijzeld. Zoals alle mensen waren naar buiten aan het lopen, velen in shock met tranen in de ogen. Het zal waarschijnlijk wel om een bom gaan. We hebben maar 1 explosie gehoord. Ik heb gehoord dat er nu 2 zouden zijn, blijkbaar. Ik heb alleen weet van de vertrekhal die we hier ook van hier kunnen zien. En ja, dat ziet er spijtig nog niet goed uit. Brandweer komt hier nu massaal toe met ambulances en politie.
Met de trilling in de stem, hè. Dat was de ochtend van 22 maart 2016. Moet je als correspondent Brussel ook over deze dag verslag doen of de herdenking vandaag in Nederland, of hebben ze daar nu even geen oren naar?
Nou, we hebben een week geleden een verhaal uitgezonden naar aanleiding van de hongerstaker op Zaventem. Die man die tussen kastjes en muren, tussen wallen en schepen komt. En dat gebruikt als illustratie voor hoe slecht het geregeld is met de nazorg en het erkennen eigenlijk van de slachtoffers. En,
dus dat wat wij vandaag aanklagen, dat heb jij vorige week al gedaan. Ik zal u eens de vraag der vragen stellen. In dat verband, waar was jij de ochtend van 22 maart 2016?
Ik was in Beirut, gewoon thuis dus, want toen woonde ik nog in Beirut. En ik heb, zoals je dat doet, met dat soort dingen heb ik aan de televisie gekluisterd gezeten. En ook gezept tussen de Arabische zenders en de Vlaamse zenders, de VRT natuurlijk. En de informatie in me opgenomen. En toen al de gedachte gehad van als het ergens moest gebeuren dan in België. Want België is natuurlijk wel het Tunesië van Europa. Hè? Qua het aantal jihadisten per hoofd van de bevolking is hier wat hoger dan in de buurlanden, laten we het eufemistisch uitdrukken. En ik weet nog dat ik in de vlak daarna moest ik op en neer naar Nederland. En op de terugweg zat ik in een vliegtuig. En daar zaten dus, je vloog dan over Parijs, kinderen van Libanese ouders die in Brussel en in Parijs aan het studeren of aan het werken waren. En die waren door hun ouders teruggehaald naar Beirut, want daar was het toch een stuk veiliger.
En vond jij dat ook?
Nee, want ook in Beirut gebeuren aanslagen. Alleen daar verwacht je het op een of andere manier. En weet je ook welke plekken je beter kunt vermijden. Dat gezegd hebbend, ik heb ook verslag gedaan van aanslagen in Bagdad bijvoorbeeld, waar mensen wel moeite doen om plekken te vermijden, maar je kunt niet alle plekken vermijden. En wat dat betreft, ik kan me ook heel goed voorstellen hoe collega's van mij nu op het kantoor hier in Brussel toch nog altijd bij dat metrostation Maalbeek een ongemakkelijk gevoel krijgen, is nog zacht uitgedrukt. Die inderdaad echt een hele milde vorm van een trauma hebben. En als je dan kijkt hier in België, hoeveel mensen met een trauma rondlopen.
En moet je een aanslag hebben meegemaakt om bang te zijn?
Nee.
Ik vraag naar jouw gevoel op de metro in Brussel. Overvalt het jou nooit?
Nee, maar ik ben wat dat betreft de verkeerde om het te vragen, omdat ik denk ik te veel heb meegemaakt.
En, dat relativeert alles.
Dat relativeert veel, ja.
Waar was je op de herdenking vorig jaar, 22 maart? Dan was je al in Brussel, hè? Want hier 1,5 jaar.
Ja, ik kan me niet eens herinneren waar ik was en hoe die herdenking eruit zag. En dat vind ik op zich wel opmerkelijk. Het is heel gevaarlijk om hier nu een oordeel over te vellen. Maar ik vind dat wij in Nederland herdenkingen heel goed doen. Premier Rutte, ik sprak hem vanmiddag op de Europese top, moest heel snel terug, want er is een herdenking in Utrecht. Dat kunnen wij. Wij kunnen als Nederlanders inmiddels, en ik denk misschien wel beter dan Belgen, dit soort nationale momenten van rouw organiseren. En dat is heel bijzonder, want wij Nederlanders lopen niet te koop met onze rouw.
Nee. En je zegt twee dingen. Je zegt, we kunnen het beter organiseren, maar jouw premier vindt ook dat hij daar moet zijn.
Ja, oh,
en dat
zeker.
Hij dus dringend weg moet van een Europese top, die op dit moment ook zeer belangrijk is.
Ja, en dat is ook iets wat belangrijk is. En hij beseft dat. En in een heel andere context. Ik was in een gesprek met onder andere Sven Kats, de Vlaams minister voor jeugd, sport, maar ook voor Brussel.
Je vergeet cultuur.
Cultuur
of
vergeet
Clara.
Ik op Clara. Oh god. Ja, ik wilde even weten hoe scherp u was. Nou, heel scherp. Maar, en we stelden eigenlijk vast dat na de aanslag in Maalbeek Brussel een burgemeester miste. Iemand die naast, achter, boven, onder zijn mensen gaat staan, deelt in het leed en als een soort vaderfiguur
mensen door
dat leed
leidt. Ja, maar dat is misschien niet de schuld van die burgemeester, want die is er ook niet.
Nee,
we kon geen 10 mensen sturen.
Dat is nou juist het hele probleem in Brussel.
Ja.
Een van die punten waarop het zich wreekt, dat je 19 burgemeesters hebt en een Vlaamse gemeenschap en een Waalse gemeenschap die zich er tegenaan bemoeien en een gewest op zich met een eigen. Zou de premier van het gewest dan moeten zijn? Maar ja, dat gaan die burgemeesters nooit toestaan.
Maar dat is jullie voorsprong nu één keer.
Ja.
Of om het voorsprong te noemen dan.
Ja.
Maar dat kunnen jullie beter door de structuren.
Ja, ik heb tot nu toe nog maar heel weinig voordelen van die versnippering in België meegemaakt.
Is er een voordeel?
Ja, ik zag de vraag aankomen in uw ogen.
Ja,
nee, ik kan hem niet noemen. Nee. Nou ja, behalve dan dat het natuurlijk een oplossing is voor de taalstrijd. Ja, dat is heel simpel. Dus wat dat betreft is maar dat zag je ook in Libanon, waar een bepaalde staatsvorm is uitgevonden om een einde te maken aan de burgeroorlog. Dat is gelukt. Alleen die staatsvorm die toen gekozen is en die toen een hele goede oplossing was, die begint inmiddels als een molensteen te fungeren.
Mm-hmm. Ik ga even terug naar die aanslag, net wijk in Utrecht waar dat
waar
de aanslag is gebeurd. Sorry, ja, ik heb het zo nog op mijn papier staan, omdat daar straks nog schietincident was.
Ja, nee, die aanslag, ja.
Die werd in een Vlaamse krant het Molenbeek van Nederland genoemd. Is dat een vondst van de krant of is dat gebruikelijk taalgebruik?
Nee, dat is een vondst van die krant, ja.
Het had iets triomfalistisch, zeker als je zegt het is een vondst van de krant.
Ook zij.
Dan bedoel, klinkt het een beetje van hij zei ook, ja.
Ja. Ja, ja. Kijk, Kanaleiland staat wel te boek als een zwarte wijk. Veel allochtonen. Maar ik ben één keer met Bianca de Baats hier uit Brussel met een groep hulpverleners naar Amsterdam geweest. Om te kijken of ze konden leren van bepaalde dingen. En die hulpverleners die zeiden ook van ja, maar het is met een achterstand beginnen. Want de infrastructuur, de stedenbouw in Nederland is al zo anders. Het niveau van de voorzieningen is al zo anders. Dat hebben wij al niet. Dus we beginnen op achterstand. En dat is ook in Kanaleiland zo. En dat is een groot verschil met Molenbeek. De wijken lijken niet eens op elkaar.
En wat heeft de stedenbouw ermee te maken?
De opzetten. Dus in hoeverre je rekening houdt met voorzieningen. Dat je beseft dat als jij een x-aantal mensen in gebouwen bij elkaar stopt, dat het aardig is als er een buurtcentrum in de buurt is of een openbaar zwembad, een bibliotheek.
Maar goed, jullie hebben toch ook jullie... Ja, het is geen terroristische aanslag alsnog. Maar jullie hebben toch ook jullie aanslag nu?
Klopt, maar
ik zeg dat omdat jullie toen de hele wereld trouwens meewarig over ons deed, hè, na die aanslagen.
Maar dat is ook het nare neigingje van mensen om etiketten te gaan plakken. Hè? Dus Molenbeek, nou ja, dat is een soort merknaam voor al het kwaad geworden. En dat werkt, dat is heel krachtig natuurlijk ook. Ik weet dat ik zelfs kijkend naar de Arabische zenders in het Midden-Oosten dacht dat Molenbeek de terreurhoofdstad was. Een soort Sodom en Gomorra van het jihadisme. En toen ik voor het eerst zelf door Molenbeek liep, ja, het helpt natuurlijk ook dat ik versta wat er om me heen gezegd wordt en dat ik ook de Arabische teksten kan lezen. Maar ik vond het eigenlijk best een hele prettige wijk.
Ja, ja, want het is zo voorgesteld als een plek waar wij niet eens terroristen konden oppakken, bijvoorbeeld.
Nou, maar
die, waar de onwetta heerste. Die hebben jullie ook trouwens, hè, dat soort plekken.
We hebben natuurlijk het Laakkwartier gehad in Den Haag, inderdaad. En ja, iemand heeft in een heel ander kader wel eens tegen me gezegd, je kunt niet achter elke burger een inspecteur zetten. En zolang dat niet het geval is, zullen er dingen onder de radar blijven. Ja, de vraag is alleen hoe je het beperkte aantal inspecteurs zo goed mogelijk organiseert dat zo min mogelijk kwalijke dingen onder de radar blijven.
die instituten en dat ingewikkelde kluwen waarop Brussel georganiseerd is, merk je dat ook in je privéleven? Je woont hier nu anderhalf jaar.
Nou, ik ben hier net gekomen op de fiets en ik leef nog. Dat is al een eerste mijlpaal.
Maar goed, je moest inschrijven op een bepaald moment. Is dat vlot verlopen of niet?
Dat is niet vlot verlopen. Ik heb in het hele Midden-Oosten er nog nooit last van gehad dat ik niet getrouwd ben met mijn vriendin. En hier in Brussel werd mij om een bewijs van celibaat gevraagd.
Oh, maar dat zijn we wel gewend hoor. Ja, dat,
u bent dat gewend. Ik ben dat in Nederland niet gewend. En nee, dat is eigenlijk best wel ingewikkeld geweest. Maar dat is ook omdat mijn verwachting van tevoren was dat het allemaal heel makkelijk zou zijn. Daar kom je als mede-Europeaan werken binnen Schengen in het nota bene buurland, waar ook nog nota bene dezelfde taal gesproken wordt. Hoe moeilijk kan het zijn? Dus dan begint eigenlijk alles wat een beetje tegenvalt al meteen heel zwaar te wegen.
Je woont in Schaarbeek, hè?
Zeker, hier vlak om de hoek.
Niet Brussel, dat is Schaarbeek.
1030.
Ik hoor dat veel mensen aan het vertrekken zijn.
Uit Schaarbeek?
Uit de, wat vroeger de kanaalzone, de hippe kanaalzone was. Het is nog altijd de kanaalzone. Ja. Hip and place to be. Ja. Dat veel mensen daar weggaan.
Ja.
Ik heb er eentje aan de lijn die ook vertrokken is uit de kanaalzone. Journaliste van de tijd, Barbara Moens. Goedenavond. Goedemiddag is het nog, hè, Barbara. Was het een vlucht, Barbara Moens?
Nee, absoluut niet. Wij hebben 5 jaar lang in Molenbeek gewoond, inderdaad, aan de kanaalzone en aan Graaf van Vlaanderen. We hebben daar ook heel graag gewoond. Inderdaad, veel gehoord over de wijk die aan het opkomen was en die nog altijd aan het opkomen is, voor alle duidelijkheid. Dat gaat een pak trager dan heel veel inwoners en heel veel Brusselaars in het algemeen, denk ik, zouden willen. Maar wij zijn er verhuisd om puur praktische redenen, dat we een woning zochten die iets meer plaats had, gezien en we ondertussen ook een kindje hebben.
Oh, dat valt tegen eigenlijk. Had ik een vluchter gewild en ben je gewoon weggegaan voor een herenhuis in een properder buurt, mag ik het zo zeggen? Of is dat
zo, ja, zo mag je het inderdaad samenvatten. We wonen nu aan het Park van Koekelberg, dus iets verder. Meer richting Vlaanderen, misschien symbolisch op dat vlak. Maar inderdaad in een iets meer residentiëlere buurt. En dat heeft uiteraard zijn voordelen. Ik zeg soms wel eens al lachend, als we nu de straat willen oversteken, dan stoppen de auto's. Dat is heel aangenaam. Dat was in Molenbeek iets moeilijker om dat af te dwingen, zelfs met een buggy. Maar het heeft ook nadelen, moet ik zeggen. Dus wij woonden daarvoor echt vlak aan het centrum van Brussel. En dat mis ik wel. Het gevoel dat alles vlakbij is. Het café, het restaurant, musea, theater, alles wat je wil. Zeker je merkt, als je een kindje krijgt, dan wordt je bewegingsvrijheid ook iets beperster, je flexibiliteit. En dus nu merken we dat we iets verder zitten van de actie. Dus dat is even wennen.
Want er was die lijst van de meest leefbare steden ter wereld, voor wat die ook waard is, hè, van een of ander adviesbureau. Brussel staat op 27 van de 300, van de 231 steden.
Dat
is zeer goed. Maar Lucas van der Talen, journalist, opiniemaker ook, in een opiniestuk meteen daarna in grote letters gezakt met veel uitroeptekens.
Maar 1 of 2 plaatsen toch maar?
1 plaats, van 26 naar 27.
Verwaarloosbaar.
Ja, vind je dat dan niet een beetje gemeen, Barbara Moens, dat iemand dat schrijft? Of dat iemand, ja, zegt, ja, terecht gezakt uiteraard, met die vuile lucht ook, met de files.
Ik ga daar niet over uitlaten, maar Lucas van der Talen geeft inderdaad regelmatig, ook in onze krantentijd trouwens, regelmatig kritiek op het beleid van Brussel. En ik begrijp ergens ook wel zijn frustratie en zijn verontwaardiging in die zin dat, zeker als je hier graag wil wonen, wil blijven wonen, dat je frustreert in een aantal dingen die te weinig vooruit gaan, die niet gebeuren als het gaat over inderdaad stedenbouw, waar jullie al naar verwezen, of als het gaat over ontwikkeling, maar ook de aanpak van de jongerenwerkloosheid die nog steeds heel hoog is, waar wel iets aan wordt gedaan. Maar er zijn wel wat, gewoon het gevoel van het kan beter, hebben denk ik heel veel Brusselaars, zeker de Brusselaars die een stad graag zien en die hier willen blijven wonen. En het verklaart ook waarom dat er veel mensen, ook middenklasse, vertrekt uit de stad, hè, op een gegeven moment. En soms wel wegvlucht. Dus wij hebben heel bewust de keuze gemaakt om dat niet te doen, om eerst te proberen ook kinderen op te voeden. Maar ik begrijp wel de mensen die ervoor kiezen om dat niet te doen. Want
en ook de onoplosbaarheid speelt natuurlijk ook wel een rol. Want als mijn analyse is dat de bestuurslagen in Brussel elkaar tegenwerken, ja, dan zullen andere mensen die ook maken. En dat los je dus niet op.
Nee, en dat is inderdaad al heel lang een probleem. En je merkt, ja, daar zit je ook gewoon met een communautair conflict. Hè. Dus ja. Nederlandstaligen tegenover Franstaligen, ze zien daar alle twee een andere oplossing. Daar zet ik even mijn petje als politiek journalist op. Dat is iets dat al heel lang wordt aangeklaagd. En je ziet dat niet op korte termijn veranderen. Ja. En soms leeft inderdaad wel het gevoel, misschien moet het nog erger worden voor het verandert. En ergens, op de, ja, als ze dan toch naar die aanslagen verwijzen, op dat moment had je ergens ook het gevoel van, ja, hoe tragisch en hoe verschrikkelijk ook, maar misschien wordt dit toch aangegrepen om iets te veranderen aan een aantal veiligheidsstructuren. Die politiezones, al die zaken. En daar is dan wel een politiek antwoord op gekomen. Het kanaalplan is er één van. Maar dat sluit niet uit dat sommigen zeker verder hadden willen gaan. En dat is niet gebeurd. Hè.
Nee.
Kunnen we ook goede dingen over Brussel opnoemen? Enfin, je noemt nu dat kanaalplan bijvoorbeeld, maar er zijn er al veel slechte gepasseerd.
Ja, er gebeurt heel veel. Er gebeuren fantastische dingen in Brussel, absoluut. En er zijn zeker ook politici met heel veel goede bedoelingen en ambitie voor Brussel. Maar ja, soms zijn het helaas te veel die dan inderdaad wat elkaar of elk op hun niveau proberen dingen te veranderen, dingen in gang te zetten, goede dingen te veranderen. Maar ja, dan botsen op de structuur. En dat is zowel voor hen als voor de inwoners, denk ik, heel frustrerend en jammer. Want het blijft, voor alle duidelijkheid, het blijft een fantastische stad waar veel te zien, veel te beleven en aangenaam wonen.
Ik vind dat fijn. Promo op Clara voor Brussel. Er is ook veel cultuur en veel geld naar Nederlandstalige cultuur trouwens ook. Hè?
Ja, en dat merk je ook. En dat is natuurlijk het prettige van het als Nederlandstalige hier wonen. De Vlaamse regering wil dat er cultuur is in Brussel voor de Nederlandstalige gemeenschap, heeft daar een smak geld voor over. En ja, dus is er altijd wel wat. En de zalen zitten zelden vol. Dus wat dat betreft is het kiezen. En je ziet het ook aan Brussel bijvoorbeeld. Hè, de Nederlandstalige zender uit Brussel heeft enorm veel middelen. En dat zie je in de kwaliteit. Het is een hele goede zender. Ja, voor een publiek wat vrij klein is eigenlijk.
Rijd je zoals Sander met de fiets naar de tijd?
Volgens mij wilden ze reageren trouwens.
Ja.
Ik
keek naar de klok.
Ja.
Sorry, Barbara.
Ja, een uitdaging, zeker met kind. Maar ik blijf het toch, probeer het toch te blijven volhouden.
Ja. En dan ben ik natuurlijk weer een Nederlander. Dus ik rij ook op de fiets en ik weiger om een helm te dragen bijvoorbeeld. En ik besef ook wel dat gevaarlijk is. Maar ook alles is weer relatief. Hè? Als je uit een gemiddelde Nederlandse gemeente komt en je komt in Brussel, dan denk je, wat is hier aan de hand? Ik kom uit Beirut en ik ben veel in Cairo geweest. Dus dan is Brussel heilig.
Is dat typisch Nederlands fietsen zonder helm?
Ja, wij Nederlanders doen dat niet. Nee, skiën met een helm nog net, maar een hesje aan. De kinderen trouwens steeds meer wel hoor, ook in Nederland. Maar het is in Nederland ook niet nodig. We hebben geen moordstrookjes, we hebben fietspaden.
Mm-hmm. Barbara Moens, dat appartement in de kanaalzone, heb je dat verkocht met winst of met zwaar verlies?
Ja, we hebben op voorhand een absolute waarschuwing gekregen van mijn schoonouders om dat toch zeker niet te doen. Een appartement in Molenbeek en we gingen onze broek daaraan scheuren en dan ja, moesten de aanslagen nog komen natuurlijk, dus je kan je inbeelden. En we hebben het uiteindelijk met een mooie winst kunnen verkopen, omdat je inderdaad met die buurt, met alle defo's, om het in het Brussel te zeggen, die er nog zijn, blijft wel. Er is een goede dynamiek bezig en ik hoop ook echt dat zo blijft duren.
Ja. Mensen geloven in de buurt, dat zegt dat toch, hè?
Ja,
en de grap is dat de trek uit de stad, tenminste dat zie je in Nederlandse steden, is niet alleen van gemiddelde Nederlandse burgers, maar ook allochtonen die het op een gegeven moment goed hebben en die kindjes krijgen. Ja, die willen ook ruimte daarvoor en die willen ook dat ze er gestopt worden als die kinderen oversteken. En dat zie je volgens mij ook hier, hè, dat steden als Nineveh en dergelijke, dat daar
en
steeds...
Ja. Ergens ook de uitdaging voor gemeenten zoals Molenbeek, omdat zij ook telkens nieuwe allochtonen, om het zo te krijgen, zo te zeggen, met nieuwe migranten krijgen, waardoor de gemeente ook het gevoel heeft van ja, we moeten telkens opnieuw beginnen.
Mensen moeten blijven, hè? Dat is het probleem. Dus ik zeg terug.
Inderdaad, degene bij wie het beleid vruchten afwerpt tussen haakjes, ja, die vertrekken dan opnieuw. Ja. Dus dat is zeker ook een uitdaging om ook die allochtone middenklasse in die gemeenten en in die wijken te houden.
Ik vind dit een mooi einde voor een eerste vrijdag voor mezelf dan toch op Clara. Dankjewel, Barbara Moens.
Graag gedaan.
Is het nu weekend voor jou, Sander van Hoorn?
Ik mag het toch hopen, maar je weet het nooit. Als er iets gebeurt, laten we het niet hopen, maar nu weer een aanslag plaatsvindt hier in België, dan is er geen weekend.
Of wat in Nederland kan ook, hè? Altijd opbiedbaar voor ons dan weer. Als er in Nederland wat gebeurt, moet jij naar ons komen.
Zeker.
Ja, dankjewel voor je komst. Straks is er Clara live rechtstreeks van op het Clara Festival. Dat is in Bozaart. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.